Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Rovelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Ik ben nog geen expert, nog lang geen expert, maar het is wel boeiend om zeker op dit moment de Nederlandse politiek wat meer te volgen.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 229 en welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we zitten nu in ons vierde seizoen en regelmatig komt er een verzoek van onze zuiderburen uit België. En daar luisteren ze ook naar Betrouwbare Bronnen en ze wijzen ons erop dat we nog niet of nauwelijks aandacht hebben besteed aan België.
Wel aan Brussel, maar België is zoveel meer dan die prachtige stad.
Brussel is toch meestal, als wij het erover hebben, Europa.
Ja, en mijn nostalgische gevoelens voor die stad.
Er was zelfs een Vlaming die vroeg of we niet een hele serie over de Belgische politiek kunnen maken.
Ik was meteen voor, dat weet je. Want Jaap, wij doen veel en terecht aan natuurlijk dat andere grote buurland met die enorme geschiedenis en cultuur, hè, Duitsland.
En ook Frankrijk?
Natuurlijk Frankrijk, de Verenigde Staten, Italië ook zeer onlangs.
Nu. China, Rusland.
En dan is het toch eigenlijk ook een beetje raar, zeg ik nu kritisch ten opzichte van onszelf, dat we het dan wel over Brussel hebben en terecht. En niet over dat prachtige buurland ten zuiden van ons. Met zijn meerdere talen, zijn culturele diversiteit. Ik las gisteren een artikel van een Amerikaanse politicoloog die het de most successful failed state in the world noemde.
Laten we het maar eens over België gaan hebben dan.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
En dat gaan we doen met een gast. Christophe Calvo, tot begin dit jaar fractieleider van Groen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Belgische Tweede Kamer. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Christophe Calvo.
Hallo.
Als ik de Vlaamse media goed heb gevolgd, dan klopt het denk ik dat ik gezien heb dat u een jaar geleden, toen de Belgische kabinetsformatie na 493 dagen ten einde was, slachtoffer bent geworden van een politiek drama in uw eigen partij.
Goh, dat is misschien wat overdreven. Maar een jaar geleden was een beetje het mooiste en het moeilijkste dat ik al meegemaakt heb in mijn politieke loopbaan. Dus ik heb eerst het voorrecht gehad om aan de regeringsonderhandelingen mee te werken. Na een heel lange periode zijn we geslaagd om een meerheid op de been te brengen, de Vivaldi-coalitie. Niet alleen een mooie naam, maar ook uiteindelijk...
Vivaldi vanwege de vier seizoenen?
Ja, Christen-Democraten, Sociaal-Democraten, Liberalen en Groenen.
Welk seizoen bent u?
Het seizoen van de groenen. Het seizoen van de groenen. En ik zou zeggen de zomer, want ik hou wel van de zomer. Maar dat hebben we niet uitonderhandeld. Hè. Die toewijzingen hebben we niet gedaan.
U deed mee aan de onderhandelingen, die hele lange onderhandelingen voor die Vivaldi-coalitie, waar Alexander De Croo nu de minister-president van is. Dat deed u samen met de partijvoorzitter, Meirem Almaty. En zij moest uiteindelijk ook voorstellen wie er minister zouden worden. Iedereen had gedacht, Christophe Calvo wordt minister, wordt misschien ook wel vicepremier, maar u viel er buiten.
Ja, dus ik zei het al, het was een mooie periode, een boeiende periode, maar ook wel even een moeilijk moment. Ja, ik had graag in die coalitie gezeten, ook omdat ik een beetje een Vivaldist ben van het eerste uur. Ik geloofde in de kracht van die grote coalitie.
Welke post had u geambieerd?
Maar ondertussen ben ik daar al helemaal van genezen, hè, van al die vragen en perikelen.
Een van de posten PG die ze hebben gekregen, Groen, is energie. Dat lijkt me nu een hele relevante post.
Ja, en daar hebben we trouwens een uitstekende minister voor, Tine van der Straeten, een beetje een compagnon de route van mij. Dus dat is het verleden. Het was even een moeilijk moment. Hè. Je, in de politiek krijg je niet altijd wat je hoopt. Maar ik heb tegelijkertijd al heel veel mooie dingen mogen doen. Ik ben op mijn 23 in de Kamer gekomen. Ik ben een tijd fractievoorzitter geweest. Ik mag in mijn eigen stad Mechelen aan een boeiend politiek project werken en nu een tijdje in Nederland meekijken in de keuken. Dus dan ben je eigenlijk een geluksvogel, dan mag je niet klagen, denk ik. Ja,
maar er werd dus eigenlijk een politieke moord gepleegd op
ik u? Zit hier nog, ik leef nog, dus dat viel wel mee, hoor.
En toen dacht u na een tijdje, ik kan eigenlijk ook geen fractievoorzitter meer zijn. Ik ga mij wat terugtrekken van het dagelijks politieke werk.
Ja, en dat is eigenlijk een beslissing die toch al eerder in de steiger stond. Hè. Dus in de Vlaamse media wordt heel sterk die link gelegd tussen het niet-ministerschap en het afscheid als fractievoorzitter. Maar eigenlijk had ik toch wel eerder min of meer die richting voor mezelf bepaald. Ik zit 10 jaar in de Kamer, doe nog altijd doodgraag. Het is een voorrecht om volksvertegenwoordiger te zijn. Maar altijd op het podium, altijd bezig zijn met de incidenten, dagjespolitiek. Ik had het daar eerlijk gezegd een beetje mee gehad.
Ja, u bent nu 34. U zat er vanaf het 23ste in.
Klopt, ja.
Een wat vroege midlife crisis.
Nee, maar ik denk wel dat het belangrijk is om af en toe van plek te wisselen. Hè? Dus ik doe nog altijd graag aan politiek, maar je moet denk ik af en toe wel eens switchen tussen het podium en ik zal niet zeggen het magazijn, maar misschien dan eerder de bibliotheek. Hè, wat meer tijd nemen om te lezen en te schrijven. Het is belangrijk om je in de debatten en in de studio's te knokken, maar er is ook nog veel meer dan dat. Ik geniet nu heel erg van het schrijven van initiatiefwetten, het saaie kamerwerk, de parlementaire handwerk, zoals jullie Nederlanders dat zo mooi omschrijven. En dus dat is eigenlijk een keuze die wel moeilijk is geweest. Je moet daar niet flauw over doen, soms wat zoeken. Maar het is net die zoektocht die iets nieuws kan opleveren. En dankzij jullie heb ik iemand als Van Mierlo ontdekt. Want ik ben eigenlijk zelf een trouwe luisteraar van Betrouwbare Bronnen. En hij heeft ooit gezegd, ja, bij een van zijn afscheidsmomenten, het denken en het spreken hield geen gelijke tred meer. Ik was alleen maar aan het spreken, ik was niet meer aan het denken. En dat gevoel had ik ook wel een tijdje. En daarom de keuze om Kamerlid te zijn, Kamerlid te blijven, wat losser van de partijpolitiek, weg van de incidenten en tegelijkertijd ook Nederland wat beter te leren kennen. Ik ben nog geen expert, nog lang geen expert, maar het is wel boeiend om zeker op dit moment de Nederlandse politiek wat meer te volgen.
U bent Kamerlid en zoals dat in België dan heet, u bent federaal Kamerlid.
Ja.
Dat is echt iets anders dan wat vaak Nederlanders denken, want die gooien Vlaanderen en België als land en Vlaanderen als gemeenschap en land nogal door elkaar. U heeft dus gekozen voor een federaal Kamerlidmaatschap. Dus u zit daar in het parlement met ook Franstalige en zelfs Duitsstalige collega's. Mm-hmm. Het Vlaamse parlement is iets anders, hè?
Ja, klopt. De Belgische staatsstructuur uitleggen aan de Nederlanders zou denk ik een hele reeks podcasts vragen.
Doen we een andere keer.
Dank je wel daarvoor. Maar ik ben eigenlijk door het stukje toeval, hè, want in politiek speelt toeval ook een belangrijke rol. Ik was jongerenvoorzitter, er waren vroeg de verkiezingen in 2010 en ja, alleen federale verkiezingen en op die manier eigenlijk in de Kamer terechtgekomen. Voorheen droomde ik eigenlijk meer van het Vlaams parlement, onderwijs, jeugd, cultuur. Maar ik ben zo blij dat ik in het federale parlement terechtgekomen ben.
Ja, want er zijn ook verschillende bevoegdheden tussen de parlementen. Wat? Ook verschillende onderwerpen waar de nadruk op wordt gelegd.
Dat doet dus een beetje aan Duitsland denken.
Ja, de versnippering is enorm en dat speelt ons ook vaak parten. Maar de kracht of de rijkdom van het Belgische model, ja, die ervaar je wel in het federale parlement. Hè. De combinatie van verschillende talen, waardoor ook soms ideologische vraagstukken zich scherper aandienen dan bijvoorbeeld in het meer homogene Vlaams parlement.
U noemt zichzelf, denk ik ook, als ik het goed heb, Belgicist.
Belgicist is bijna een scheldwoord, maar dat is op zich het probleem. Eigenlijk, heel veel Vlamingen houden van België. Hè. als je aan Vlamingen zou vragen, hè, dat wordt regelmatig gedaan in studies van academici zoals Swingedouw, Sinardet, die, ja, voel je je Belg, voel je je Vlaming, voel je Europeaan, dan dat laagje van België is sterk aanwezig. Hè. Het zijn verschillende laagjes, een beetje een lasagne, maar die Belgische laag is sterk aanwezig ook bij de Vlaming.
Hè. Maar je hebt, als je de schaal van de ene kant naar de andere kant bekijkt, heb je aan de ene kant de extreem nationalisten.
Separatistisch ook.
Maar dat is dan inderdaad soms een scheldwoord. De Belgicisten, dat zijn de mensen die België nog zeer belangrijk vinden en ook vinden dat België niet mag barsten.
Ja, ja en te lang leek het in de Vlaamse politiek of er maar één richting was. Hè. Meer Vlaanderen, meer autonomie. En daar komt stilaan wel verandering in. En eigenlijk wordt daar een beetje de kloof tussen de Vlaming, die zich vaak ook Belg voelt, die België een toekomst toedicht, en de politiek wel wat gedicht. Hè. Dus het eenheidsdenken rond de staatshervorming, dat toch lang Vlaanderen en België parten heeft gespeeld, is wel wat aan het sneuvelen. En die ontmoeting van talen en cultuur in het federaal parlement, ik vind die buitengewoon boeiend. Hè. Wij hebben ook één fractie met de Groenen, de enige gemeenschappelijke fractie. Ja. Dus de Franstalige Groenen, de collega's van Ecolo en wij, de Vlaamse Groenen, delen een gang, delen medewerkers.
En u heeft ook altijd een gedeeld fractievoorzitterschap. Hè? Ja. Dus de ene keer spreekt de Franstalige en de andere kant andere keer de Nederlandstalige. Ja.
En ik heb daar heel veel uit geleerd ook. Hè? Dus je wordt, het is een permanente cursus in empathie. Het verplicht je tot creativiteit. Je leest op die manier ook Franstalige kranten, wat heel veel andere collega's niet doen. Dus het is soms zoeken, hè, want de dynamieken, de thema's, de gevoeligheden zijn soms anders tussen Vlaanderen en Wallonië.
Wat is uw favoriete Franstalige krant?
Ik denk dat dan Le Soir is.
De liberale krant?
Ja, een krant die ook bijvoorbeeld veel over Brussel bericht. Hè. Brussel dat toch een beetje België in het klein is. Hè. Het oefenen van de Belgische gedachte, het oefenen van de Europese gedachte ook. Dus ik heb daar heel veel uit geleerd. Ik heb daar geen enkele verdiensten aan, want die fractie Ecolo Groen die bestond al lang voor ik er was. Dit is nooit anders geweest. Maar ik heb daar wel veel uit geleerd om ook, ja, je eigen uitgangspunten of de a priori's van je mediatieke, politieke omgeving toch in vraag te stellen om ergens te geraken samen. Hè? Dus alleen ga je sneller, maar samen raak je verder. En dat heb ik echt kunnen ervaren.
Als je nu kijkt, vanuit Nederland kan dat helaas niet, naar de Franstalige Belgische televisie en die vergelijkt met de VRT die wij in Nederland kunnen zien, dan zijn dat echt werelden van verschil. Er komen ook totaal andere politici in beeld.
Klopt, en daarom ben ik een heel grote voorstander bijvoorbeeld van de federale kieskring. Nu moeten wij eigenlijk preken voor eigen kerk. We hebben provinciale kieskringen. Ik moet eigenlijk alleen de kiezers in de provincie Antwerpen overtuigen. En soms kan je dat snel en makkelijk doen door net op tegen Franstaligen, over Franstaligen aan politiek te doen. En een federale kieskring zou dat helemaal veranderen. Zou elke politicus verplichten om aandacht te hebben voor alle Belgen, van Oostende tot Aarle. Hè. En dus, als we België een toekomst willen geven, gaan we toch zulke dingen moeten doen. Gaan we ook die media dichter bij elkaar moeten brengen. Ik ben een grote voorstander van het ondertitelen van de openbare omroepen in de andere landstaal.
Dat was vroeger zo. Ik woonde als klein jongetje in Brabant. Daar konden we nog wel bij de zenders. Er waren toen nog, als ik het goed heb, twee. De Franstalige en de Vlaamse variant. En die ondertitelden bijvoorbeeld elkaars films.
Ja, en bijvoorbeeld de actualiteitsprogramma's ondertitelen zou ervoor kunnen zorgen dat die werelden ook dichter bij elkaar komen. En het is dus een beetje nog altijd tegen de stroom in, maar eigenlijk is mijn overtuiging dat België eerder een model is van de toekomst dan een model van het verleden.
Ja. Dus als ik Vlaamse jongeren spreek, dan merk ik vaak dat ze eigenlijk ook zelf geen Frans meer kunnen spreken.
De kennis van de andere landstaal degradeert. Hè? Dus in Vlaanderen is de kennis van het Frans, denk ik, minder dan voorheen. En in Wallonië is het zelfs niet eens een verplichting om Nederlands als onderwijstaal te kiezen. En daarom vind ik het bijvoorbeeld heel belangrijk en heel goed dat mijn Franstalige collega's van Ecolo eigenlijk nu op de barricade staan om in het Franstalig onderwijs in Wallonië eigenlijk Nederlands te verplichten als tweede taal. Dus na het Frans, eerst het Nederlands en pas dan het Engels. En dus, als je een land en een samenleving bij elkaar wil houden, moet je over zulke spelregels durven nadenken. Vandaar ook mijn obsessie bijna met spelregels. Je moet daar aandacht voor hebben. Een samenleving die komt niet spontaan tot stand. Hè. Een democratie die blijft niet zomaar overeind. Hè. Je mag dat niet verwaarlozen. Je moet nadenken over die spelregels. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe zitten onze instellingen in elkaar? Hoe brengen we dingen dichter bij elkaar? Hoe zorgen we voor convergentie, samenwerking in plaats van concurrentie en tegenwerking?
Ja, u bent gefascineerd door de Nederlandse politiek ook. Mm-hmm. U heeft het afgelopen half jaar in Nederland rondgekeken. Een soort politieke retraite. Die heeft u doorgebracht.
Erasmus. Ik ben nooit op Erasmus geweest als student, omdat ik toen al heel veel met politiek bezig was. Dus ik was jongerenvoorzitter op mijn 19. En dus ik heb nooit, uit een soort van plichtsbesef, nooit voor Erasmus gekozen. En nu doe ik een beetje, laten we zeggen, een saaie versie van Erasmus, want het feesten en het vuiven zit er niet meer in, ondanks mijn relatief jonge leeftijd. Maar ik kijk dus wel nu al een enkele maanden mee in de keuken van de Nederlandse politiek.
Dat doet u via GroenLinks, het wetenschappelijk instituut van GroenLinks. Mm-hmm. U bent daar fellow, in het Vlaams zou je denk ik zeggen kerel.
Ik heb nog nooit nagedacht over de vertaling, moet ik toegeven. Het was ook een beetje zoeken naar een benaming.
Maar stagiair.
Dat zou ook kunnen hebben. Het is ook wel een beetje zo. Het was een beetje denken over de benaming. Maar de plek vond ik wel heel interessant. Dus de plek van het wetenschappelijk bureau, dat was wel een bewuste keuze. Hè? Om ergens tussen die ideeënwereld en die praktijkpolitiek te zitten. Een tussenpositie waar je denk ik veel kan uit leren. En ik maak nu ook eigenlijk in België, in Vlaanderen, reclame voor het model van de Nederlandse wetenschappelijke bureaus.
Ja, we gaan het zo hebben over de verschillen en de overeenkomsten tussen de Nederlandse en de Belgische politiek en vooral ook wat we van elkaar kunnen leren, want daar heeft u een studie van gemaakt. Toch eventjes naar de kabinetsformatie. U heeft zelf heel erg uw best gedaan om Groen, ik denk na ongeveer 20 jaar weer in de regering te krijgen in België. In Nederland wilde GroenLinks onder leiding van Jesse Klaver heel graag nu mee gaan regeren. U wordt vaak met hem vergeleken, met Jesse Klaver. Hoe kijkt u naar de Nederlandse kabinetsformatie en hoe kijkt u naar de rol van GroenLinks daarin?
De misschien eerst de kabinetsformatie zelf, hè, want dus ondertussen schrijven ook de Nederlandse kranten, het zijn Belgische toestanden. Hè.
Nou ja, Nederland is natuurlijk jaloers dat het niet wereldkampioen kabinetsformeren is. Dat zijn de Belgen natuurlijk.
Ja.
En dus je hebt soms de indruk dat men echt heel bewust een soort Eden Hazard zoekt voor de Nederlandse kabinetsformatie om ook eens een keer wereldkampioen te worden.
Ja, want het wereldrecord dat staat op de 541 dagen... toen in 2011 de regering Di Rupo aantrad. En de regering waar u aan gewerkt heeft, die was er na 493 dagen.
Met een aantal tussenetappes. Hè. Dus, er is de regering is bij ons gevallen al voor de verkiezingen over het VN-migratiepact. De N-VA die de regering heeft verlaten omwille van dat dossier. Dus een periode van lopende zaken voor de verkiezingen in juni 2019. Dan een moeizame zoektocht naar een nieuwe coalitie. Er is nog een minderheidskabinet geweest om de eerste coronagolf min of meer te managen.
De regering Wilmes.
Ja, de regering Wilmes. Heel moeilijk, heel moeizaam gelopen.
Waarin België dus Nederland opnieuw versloeg, want dat had dus een vrouwelijke premier en dat heeft dat zo emancipatorisch, ruimdenkende Nederland nog nooit gehad.
Vond ik een heel belangrijke mijlpaal, maar dat minderheidskabinet heeft eigenlijk niet gewerkt. Hè. En ik vond dat zelf eigenlijk een teleurstelling. Wij maakten geen deel uit van het minderheidskabinet, maar ik vond het wel een interessant experiment. Hè. Debat dat hier ook in Nederland gewoed heeft, is een minderheidskabinet een goed idee? Ik heb moeten vaststellen dat eigenlijk ons politiek systeem daar eigenlijk niet matuur genoeg voor is.
Niet volwassen genoeg voor is.
Dus dat de competitie en zo aanwezig is, waardoor je ook niet tot een verstandhouding komt tussen regering, minderheidskabinet en parlement. Dat was een heel moeilijke periode, waardoor dan uiteindelijk toch, met nog een aantal etappes die we best even overslaan, die Vivaldi-coalitie tot stand is gekomen. En uiteindelijk is dat alleen maar gelukt omdat partijen toch gezegd hebben van ja, de uitdaging is groter dan de uitdaging van onszelf.
Ja, maar hoe kijkt u naar Nederland? Want GroenLinks wilde graag mee gaan doen. GroenLinks verbond zich tijdens de formatie aan de Partij van de Arbeid.
Ook al voor de formatie. Hè?
Dus ja, maar pas echt in de formatie zelf, want er werd even getwijfeld. Er lekte namelijk notulen uit van de eerste fase van de formatie. En daarin stond dat Jesse Klaver niet zo hard vast zou houden aan die band met de Partij van de Arbeid. En daarna moest GroenLinks, is het idee, wel extra stevig aan de Partij van de Arbeid vastklampen.
Maar ik denk dat het toch anders zit. Hè? Dus als je, ik zei voor de formatie, omdat er eigenlijk ook een situatie en een keuze is gemaakt voor de verkiezingen. Hè? Dus dat mis ik een beetje in de analyses over de formatie en over de positie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Eigenlijk doet Jesse Klaver wat hij voor de verkiezingen heeft aangekondigd. Hè? Daar werd toen wat lacherig over gedaan. Hè? Het pleidooi voor progressieve samenwerking. Men heeft dan heel erg zich toegespitst op de affiche. Maar toen al heeft GroenLinks gezegd van kijk, als we in Nederland iets willen veranderen, moet je wel de progressieve krachten bundelen. En uiteindelijk heeft men dat ook gedaan in de formatie. Sommigen zeggen dat heeft ervoor gezorgd dat GroenLinks niet in de coalitie zit. Ik ben daar niet helemaal van overtuigd. Hè. Ik denk niet dat VVD en CDA echt stonden te springen om met of Partij van de Arbeid of GroenLinks of beide aan de slag te gaan. En ergens vind ik het wel goed dat men die keuze gemaakt heeft. Hè. Omdat... De samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks is voor mij toch een beetje de begin van de oplossing, zeg maar. Twee partijen die ondanks een slechte uitslag de moed hebben om voorbij de kleine verschillen te denken. En had ook, denk ik, kunnen bijdragen aan een grote coalitie. Een Vivaldi-coalitie voor Nederland. Liberaal, sociaal-democraten, groenen en christendemocraten. Wat denk ik in deze verwarrende
zoveel tijd mogelijk partijen rond het midden in één coalitie.
Ja, maar de facto.
Met tegelijkertijd ook voldoende scherpte. Dus geen grijs kabinet, maar wel een kabinet dat voor eenheid en samenwerking kan zorgen. Een kabinet met een meerderheid in de Tweede Kamer, een kabinet ook met een meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ik vind ergens wel, ik ben natuurlijk niet objectief, hè, want ik ben een groene politicus. Ik had mijn collega's van GroenLinks uiteraard een deel aan me toegewenst, maar ik vind het wel een beetje een gemiste kans voor Nederland. Ook een gemiste kans voor Mark Rutte om zich als premier voor alle Nederlanders te tonen.
Maar de facto heeft deze strategie van Jesse Klaver, waarvan u terecht zegt dat hij voor de verkiezingen al zeg maar, op het affiche stond, letterlijk, ertoe geleid dat links of progressief Nederland natuurlijk helemaal versplinterd is. Want de SP is in feite nog verder de flank opgejaagd. D66 heeft GroenLinks en de Partij van de Arbeid, ja, nillens willens, zou Dries van Acht zeggen, losgelaten. Dus het is nou niet echt een succesvolle concentratie van het progressieve.
Maar de progressieve concentratie is een moeizaam proces. Hè? Dus het is al vaak geprobeerd in de Nederlandse geschiedenis. Dat heb ik ook ontdekt dankzij jullie werk onder andere. Maar misschien eerst iets over D66. Ik vind wel dat ze hebben het nog lang volgehouden, vind ik. Hè? Je kan erover discussiëren van is Kaag gezwicht, had ze moeten volhouden. Ze heeft toch lang geprobeerd om zo'n progressief mogelijk kabinet op de been te brengen.
Volgens Mariette Hamer, ze was te gast bij ons een paar weken geleden, een tijdje ook informateur geweest, is het grootste offer in deze kabinetsformatie door Sigrid Kaag gebracht, namelijk het loslaten van die progressieve partners.
Dat klopt en je ziet daar toch ook wel, denk ik, ja, het geweld dat je overal in de politiek ziet. Kaag wint de verkiezingen, Kaag wil een progressief kabinet. En dan mag dat vooral niet gebeuren. En dan stel je toch vast dat heren zoals Hoekstra en Rutte vrij meedogenloos zijn. Ondanks interne perikelen, in het geval van CDA, toch gewoon doen of er niks aan de hand is en volhouden. En dus ik vind het ergens wel een gemiste kans.
Een enorm compliment hè, wat u de heer Hoekstra hier geeft als politicus.
Stoïcijns de winnaar worden van de formatie.
Het hangt er een beetje vanaf hoe je naar de politiek kijkt. Hè. Het is misschien toch niet meteen hoe ik in de politiek zou willen staan, maar het is wel opmerkelijk. Dat vind ik eigenlijk een beetje onderbelicht in alles rond de formatie. Het CDA verliest gigantisch, heeft ongelooflijk grote problemen, is dé factor van instabiliteit in de Nederlandse politiek. En weet anderen nog te verwijten dat ze zouden kunnen bijdragen aan de onbestuurbaarheid. Ik vind dat is buitengewoon.
En die anderen gaan daar dan ook nog serieus zich daarnaar gedragen. Dat is natuurlijk bijna wonderbaarlijker.
Het nadeel soms van progressieve mensen is ze zijn aardig. Hè?
Dus, naïef.
Aardig. Hè? Dus Mark Rutte in april is bijna premier af, op 2 stemmen na, als ik me niet vergis. En een maand later is er niets meer aan de hand.
Iedereen wil heel graag met Mark Rutte samenwerken.
Heel graag is overdreven, maar het is ook de opdracht, denk ik, van politie om te proberen tot iets te komen. Hè. Het is denk ik echt een spijtige zaak, omdat mijn overtuiging is, ik ben een groene jongen, maar ik zie ook heel veel gelijkenissen met progressieve christendemocraten. Ik kan heel goed opschieten met mijn liberale collega's. Groenen en sociaaldemocraten hebben ook veel meer gemeen dan ze van elkaar verschillen. Dus zo'n grote coalitie had denk ik ook heel veel inhoudelijk potentieel. Hè. Dan zit de industrie rond de tafel, maar ook de klimaatjongeren. Dan kan je iets doen. Dan zitten de klimaatjongeren rond de tafel, maar ook de landbouwers. Het ziet er naar uit dat de trein is vertrokken.
Ja.
Zij het vrij langzaam.
Nog even over de lange duur van de formatie in onze beide landen. Hoe komt dat bij ons in de Lage Landen die formaties tegenwoordig zo lang duren?
Het is niet alleen een Belgisch en een Nederlands fenomeen. Hè. Het is ook een fenomeen dat je toch overal ziet. Versnippering van het politieke landschap. Partijen die onzeker zijn over hun eigen toekomst en hun eigen lot. Hè, waardoor partijbelangen nog meer gaan primeren op landsbelangen, op grotere vraagstukken. Dus.
Is het een beetje wat Herman Tjenk Willink bij ons in de podcast zei? De grote ideologieën die zijn eigenlijk vervaagd. Je hebt dus niet meer het idee, ik ga op die traditioneel grote partij stemmen, want dan maak ik massa. Mm-hmm.
En ook dat familiegevoel wat rondom die ideologieën altijd een rol speelde?
Maar je denkt wel, nou, ik denk net iets anders dan die partij over dat belangrijke onderwerp, dan die partij waar ik deze keer op ga stemmen. Ook al heeft die partij maar enkele zetels in het parlement. Er is te weinig te kiezen, zei Cenk Willink, en daardoor zijn er zoveel partijen.
Ja, dus ik denk, voor mij een van de belangrijke ontdekkingen, zeg maar, van mijn eerste maanden Nederland volgen, is toch wel de bewondering die wij vaak als Belgen en Vlamingen hebben voor Nederland. Hè, het meer degelijke, het saaie, het bestuurlijke, het technocratische, heeft ook een groot nadeel. Ja, als er niks meer is om tussen te kiezen, ja, dan ontstaan er nieuwe keuzes. Hè. En dus als partijen op elkaar beginnen te lijken, ja, creëren ze ruimte op de flanken. Hè, dus het polderen en de regentenmentaliteit creëert denk ik ook een beetje de versnippering. Enerzijds is het een manier om met die versnippering om te gaan, om nog akkoorden te boeken, om de boel bij elkaar te houden. Tegelijkertijd werkt weer nieuwe versnippering en een stuk radicaliteit in de hand. En de kunst, denk ik, de oefening, en dat is een heel moeilijke oefening, dat is een oefening waar ik zelf ook mee geworsteld heb en nog altijd mee worstel, is een stuk die combinatie maken van het pragmatiek, het bestuurlijke, dingen gefixt krijgen, het ongemak van het compromis aan de ene kant. En tegelijkertijd toch het politieke, hè, met de grote idealen, de dromen, de lange termijn, een stukje radicaliteit, om die dingen met elkaar te combineren.
Dat is een wankel koord om op te lopen.
Ja, maar het is denk ik het is wel de koord die je denk ik moet, het koorddansen dat je moet proberen te doen, zeker als progressieve politicus. Ook als groene, hè, want als groene zitten we daar soms ook een beetje moet je herkennen, in een lastige positie. Hè. We zijn geen systeempartij, we worden niet geassocieerd met de macht, nog een beetje een dubbele relatie met het compromis. Hè. We worstelen soms wel met het compromis, een beetje vergelijkbaar met het beginjaar van D66, zeg maar. Hè. Als we klappen krijgen, komen die harder aan. Hè. Geen systeempartij, geen middenpartij, maar ook geen getuigenispartij meer. Hè.
Niet meer, zegt u?
Niet meer, denk ik. Dat is ook normaal na 30, 40 jaar. Hè, dat er een stuk volwassenwording bezig is. En ja, op de radicaliteit zijn er zeker in Nederland partijen die daar beter op scoren.
Ja, hè. Nou, in Nederland zou je kunnen zeggen, GroenLinks heeft een soort gelijke ontwikkeling doorgemaakt als Groen. Maar daardoor ontstond, denk ik, de Partij voor de Dieren. Die inmiddels ook alweer een relatief grote partij aan het worden is.
En dan is de uitdaging om met die tussenpositie die wij hebben als Groenen, zowel in Vlaanderen als in Nederland, dat is een tussenpositie die moeilijk is, maar waar ik ook enorm in geloof.
Hè? En je ziet tegelijkertijd, en dat vind ik het spannende ook in uw analyse, dat dus die klassieke, zeg maar, dragende partijen van het systeem, van de macht, dat die door die versplintering het sluiten van compromissen dus moeilijker zijn gaan vinden. Uit angst voor, als het ware, middelpuntvliedende bewegingen van het electoraat.
Ja, misschien nog eerst iets over die tussenpositie van de Groenen. Het is moeilijk, het is geworsteld, maar ik denk dat daar de kans in de toekomst ligt. Dat een geloofwaardig politiek project die combinatie weet te maken van korte en lange termijn, pragmatiek en een stuk radicaliteit. En Groenen laten zich vaak opdelen of analyseren in de tegenstelling realos en fundis. Jullie volgen de Duitse politiek veel en heeft daar jaren een stammenstrijd gevoerd tussen realos en fundis. Ondertussen is het mijn overtuiging dat elke progressieve politicus, elke groene politicus en realo en fundi moet zijn. En dus dat we met die tussenpositie iets moeten proberen te doen.
Joschka Fischer, de minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland enige tijd, van de Groenen, die werd alom als realo bestempeld. Mm-hmm. Maar die werd zelfs op zijn eigen partijcongres met verf besmeurd door fundis uit zijn eigen partij.
Dat is soms het lot van groene politici in de eigen familie. En vandaar ook mijn... Dus
ik, u noemt u zelf trouwens een possibilist.
Ja, grote dromen, kleine stappen. Dus ik ben wel radicaal, maar ik heb een hekel aan revolutie.
U bent een Merkeliaan.
Ja, ik ze is natuurlijk...
Of bent u toch meer de Robert Habeck van België?
Goh, moeilijk. Het is moeilijk altijd om...
Die werd het ook niet.
Ja, die zag ik niet aankomen. Ik vertrek altijd van het goede in mensen, dus ik zag die opmerking niet aankomen.
De kabinetsformatie in Duitsland is nog niet afgelopen en Robert Habeck zou wel blij zijn om minister te worden.
Ja, hij zou zelfs minister van Financiën kunnen worden.
Ik wens het in elk geval toe, maar ik hou misschien meer van het compromis dan de doorsnee groene, maar tegelijkertijd vind ik het ook wel belangrijk om een stukje die radicaliteit te houden. Hè. En daar ook in te investeren, vandaar ook mijn keuze nu om een stukje afstand te nemen van die dagjespolitiek, om meer te lezen en te schrijven, omdat je anders... je mag nooit alleen maar met de korte termijn bezig. Ik heb onlangs een heel interessante ontmoeting gehad met Tommy Wieringa.
De Nederlandse schrijver en columnist.
Ja, buitengewoon. Dus ik probeer een derde boek te maken en ik kon na die ontmoeting 2 weken niet schrijven. Omdat ik alles wat ik op papier zette, klonk zo banaal. Klonk zo klein, klonk zo futiel. Klonk echt... Ik heb 2 weken niet kunnen schrijven, kortom.
Dit is overigens precies hetzelfde wat Hans Vermeerle ooit doormaakte. Hij zei, ik heb woordhaat gekregen. Ik kan niet meer tegen al die woorden die wij hier in het parlement gebruikten. Vermeerle was natuurlijk ook iemand van de literatuur.
Ja, dus woordhaat heb ik... Dus ik had geen politiek idool. Mijn idolen waren tot voor kort gewoon voetballers. Hè? Zeker in mijn kinderjaren en mijn jeugdjaren. En
eigenlijk... Wie is uw Johan Cruijff?
Ik was een enorme fan van het Ajax in de jaren 90.
Maar en Mechelen heeft toch wel iets met voetbal? Er is toch
Mechelen,
wel voetbal
Mechelen heeft ooit eind jaren 80 Ajax geklopt. Wij zijn de kleinste stad. Dus Mechelen, de plek waar ik woon, is de kleinste stad die ooit een Europa-beker heeft gewonnen. En die heeft de Europa-beker gewonnen tegen Ajax in 88, Straatsburg. Aad de Mos die revanche neemt op Ajax waar hij moet vertrekken is.
Dus dat is van... Wraak is een gerecht dat je koud serveert, hè, zeggen ze op Sicilië.
Er is een heel mooie documentaire over gemaakt, over de mos die met KV Mechelen...
KV Ajax, Mechelen.
Ja, die Ajax klopt. Maar toen was ik nog maar 1 jaar, dus toen keek ik nog geen televisie. Hè.
Wat de Nederlanders ook niet weten, is dat Mechelen natuurlijk lange tijd feitelijk het grote politieke en culturele centrum van de Nederlanden was, met de tantes van Habsburg. Ja. En dan zijn we weer bij die betrouwbare editie over de koning van Spanje.
We waren bij Hans Vermeerle gebleven.
Ajax van de jaren 90, als ik dat nog mag vertellen, Jari Littmanen. De Braziliaan van Scandinavië. Hè? En dus heel, zo, dus...
Ik heb iets met Finnen, dus raakt u mijn hart.
En vroeger was ik vooral voetballers. En dus dat waren de enige posters die op mijn slaapkamer hingen. Daar hangt nu geen poster van Hans van Mierlo op mijn slaapkamer. Hè? Uiteraard niet. Maar ik moet zeggen, ik ben wel een beetje gefascineerd geraakt door de figuur. En onder andere door wat jij net zegt, woordhaat. En dat gevoel had ik bijvoorbeeld... 16 maanden geleden ook, eigenlijk heel erg van... Het klinkt allemaal zo banaal. Ik heb dit al zoveel keer verteld. Het rolt eruit. Je bent niet meer zenuwachtig om in de studio te zitten.
Terwijl u net het hoogste had bereikt, namelijk een kabinet in elkaar gezet.
Ja, maar na 10 jaar vond ik het gepast om een ander, om ook een ander tempo op te zoeken. En daar vond ik het beeld... Ik leen nu het beeld van Wieringa. Die zei van, ik ben en columnist en romanschrijver. Dat zijn twee verschillende snelheden. Dat is de eerste afspraak in je agenda en de stip op de horizon. En hij heeft daar een heel goede manier van werken voor gevonden. Het een schrijft hij blijkbaar in de woonkamer en het andere in de zolderkamer. En voor mij is het Belgisch parlement nu een beetje de plek waar ik columns schrijf, wetten, politieke actualiteit. En het wetenschappelijk bureau, de uitstapjes naar Nederland, ja, de poging om een roman te schrijven, om een stip op de horizon te formuleren.
Dat punt van dat partijen, als het ware, hun rol moeilijker vinden. Hè? Door de beweging naar de flanken, wat Cenk Willink zei, die grote families die zijn allemaal een beetje hetzelfde, een beetje grijs geworden. Roel in het veld zei heel recent bij ons, kijk, die politieke partijen, dat waren vroeger programmeurs. Die hadden een programma voor, zeg maar, het land. En probeerden dat programma als het ware uit te rollen. Mm-hmm. En dat deed je dan door te zeggen, nou, de katholieken krijgen dat en de sociaaldemocraten krijgen dat. Maar, en die zei, die programmeursrol en ook die programinhoud is in toenemende mate vervangen doordat men marketeers is gaan worden. En dat men daardoor dus ook het moeilijker vindt om dus compromissen te formuleren. Herkent u dat?
De druk om permanent te communiceren als partij en als politicus is vandaag enorm. Je kan soms heel boos worden van ja, waarnemers die heimwee hebben naar wat dan bij ons politici zijn, zoals Jean-Luc Dehaene. Hadden we nu maar een Jean-Luc Dehaene.
De loodgieter.
Ja, ik kan er boos van worden, omdat het mijn overtuiging is dat het vandaag veel moeilijker is om aan politiek te doen dan in de tijd van Dehaene. Dehaene was de politicus van geen commentaar. De politici van deze tijd moeten permanent commentaar geven. Permanent. En dat is een keuze soms van zichzelf. Want dat is, politici zijn mensen, podium. Je raakt er toch een beetje verslaafd aan. Je begint echt te geloven dat iedereen elke dag wil weten wat jij van de dingen vindt. Dus dat is een stuk een persoonlijke keuze. Een drive die je ergens ook moet hebben om aan toppolitiek te doen. Anderzijds is het gewoon ook een druk van een mediapolitiek systeem waar dat je in moet meedraaien.
En Dehaene werd ook de loodgieter genoemd omdat hij onnavolgbare compromissen kon smeden. Niemand kon uiteindelijk meer vertellen wat er nou precies besloten was, maar het bleek wel te werken.
Een beetje lubbersachtig, zouden wij in Nederland zeggen.
Ja, en dan kan je de vraag stellen van, slaat die vorm van politiek niet te veel door naar het pragmatische, waardoor dat je de stip op de horizon niet meer ziet of de idealen wat mist. Maar
alleen maar die stip voortdurend in de marketing, weer in een nieuwe poster of een filmpje hangen, daar ga je de mensen ook niet mee helpen.
Ja, maar voor mij, het overwicht van beeldvorming is iets helemaal anders, denk ik, dan de ideeënkracht en de inspiratie. Ik denk dat er ook een stuk, ja, er is genoeg beeldvorming, maar er is denk ik te weinig inspiratie op dit ogenblik. En de partijen vandaag houden, denk ik, slagen er niet meer in om de boel bij elkaar te houden. Hè. Alle partijen zijn relatief klein geworden. Hè. En uit zelfbehoud begint men dan de kleine verschillen uit te vergroten.
Dat is in Vlaanderen ook. Hè, dat zowel wat ooit de socialisten, sociaaldemocraten waren, van de BSP, die heette nu Vooruit. Mm-hmm. De Christendemocraten, dat was natuurlijk de CVP, nog groot in de tijden van Tindemans en zo. Dat is nu CD&V. Dan heb je Open VLD, dat was vroeger de PVV in Vlaanderen, ja, in België.
Er zijn inmiddels partijen die toen als zodanig nog niet bestonden, die, zoals de N-VA, dat is weliswaar een soort soort opvolger van een kleinere partij die al bestond, maar weer op zichzelf een heel nieuwe partij, die inmiddels vaak dominanter zijn in het landschap dan die traditionele partijen.
Dus de N-VA is dus veruit de grootste in Vlaanderen.
En zeg maar over, de gematigde nationalisten, zou je kunnen zeggen.
Over die gematigd kan er gediscussieerd worden. Hè? Er zijn er ook zelf veel erg zoekende, denk ik. Hè? Ik begrijp dat ergens ook. Dat is ook die tussenpositie maar, die wij hebben, maar dan aan de andere kant van het politieke spectrum.
Ze hebben ook een tijdje heel nauw samengewerkt met de Christen-Democraten.
Klopt. Zijn eigenlijk, de Christen-Democraten hebben de N-VA laten overleven via een kartel. Ik denk dat ze daar vandaag misschien wel
spijt van hebben. Het is een heel apart iets, hè, de N-VA. Het is een antisysteempartij die in feite het systeem in belangrijke mate weet te domineren. Het is een sterk seculiere partij, maar met een sterk soort nationale religie. Hoe duidt u die partij? Is ze rechts? Is ze links? Is ze boven? Is ze onder?
Ze is niet altijd te vatten. Hè. Men worstelt denk ik ergens een beetje met die tussenpositie. Vlaams Belang, radicaal rechts aan de ene kant, de middenpartijen en hun middenkiezers aan de andere kant. Dus voor een stuk is het denk ik ook echt oprecht zoeken en worstelen. Anderzijds denk ik dat men ook wel een beetje speelt met die ambiguïteit. Hè. En af en toe voldoende straf, zoals een tikkeltje ranzig. En tegelijkertijd toch blijven een appel formuleren aan ondernemend, fatsoenlijk, conservatief Vlaanderen. En
is het een soort Forza Flandria-achtige partij? Zoals Berlusconi ze in Italië deed?
Nee, daarvoor, ik denk, je kan het denk ik niet met Berlusconi vergelijken. Hè. Je kan de Wever niet met Berlusconi vergelijken. Ik denk, als je de vergelijking in Nederland zou maken, vergelijking programmatorisch met de VVD. En misschien qua politieke stijl af en toe toch wel PVV. Hè. Maar dus in die zin loopt elke vergelijking altijd wel ergens mank.
Met dat laatste bedoelt dat ze af en toe, in uw opinie, uit de bocht vliegen?
Ja, uit de bocht vliegen is natuurlijk een stuk een oordeel. Hè. Dus, maar ze hebben wel... Het is wel een politieke stijl, ook een stukje een brutaliteit die niet ziet bij middenpartijen. En de middenpartijen in Vlaanderen, de huidige federale coalitiepartijen, hè, dus Christen-Democraten, Sociaal-Democraten, Groenen en Liberalen, in de laatste peilingen zitten die allemaal tussen de 9 en de 12%. En dan zie je wel die nervositeit, die ik begrijp, maar waar ik zelf ondertussen echt mijn buik van vol heb. Hè. Die focus op de kleine verschillen.
En dat is wat we natuurlijk in Nederland natuurlijk ook zien.
Ja,
dat
en
dus
daarom
die klassieke, ik noem die zuilen die ook letterlijk dragen, hè, dat die allemaal blij zijn als ze 10% hebben in de peilingen.
Ja, en dus daar denk ik, dus, ik heb, dat is voor een stuk ook een, laten we zeggen, een persoonlijk proces dat ik heb doorgemaakt. Ik heb 10 jaar... toch heel veel bezig geweest met mijn eigen partij op de kaart te zetten, met onze partij op de kaart te zetten, en dus ook met het uitgroten van die kleine verschillen. En eigenlijk moet je erkennen dat het uitgroten van die kleine verschillen soms ook gebeurt, omdat er voor de rest onvoldoende spankracht en grote ideeën en grote debatten worden gevoerd. En dus ik denk dat er meer politieke energie moet gaan naar de grote kwesties en minder naar die kleine verschillen.
Jesse Klaver heeft ooit in Nederland gepleit tegen scorebordpolitiek. Het is in feite waar u ook een beetje voor pleit. Je moet niet alles steeds zo opblazen en die tegenstelling zo enorm groot maken. Aan de andere kant, toen Jesse Klaver dat zei, werd hem ook naïviteit verweten. Want ja, af en toe moet je gewoon de verschillen groter maken.
Maar de politiek is strijd. Politiek is conflict. Politiek mag niet saai worden, maar het wordt pas echt boeiend als het over grote verschillen gaat.
Over echte verschillen?
Over echte verschillen.
Die hoeven niet alleen groter te zijn, die kunnen ook klein zijn, maar echt.
Ja, maar en inderdaad, en dus in die, niet artificieel, hè, en dus die niet opgezocht. En dat is bijvoorbeeld iets wat mij aan een figuur als Van Mierlo fascineert, is zo ergens die haat-liefde relatie met de partijpolitiek. En dus het is nog altijd mijn overtuiging dat partijen een belangrijke betekenis hebben. Dus ik vind partijen nog altijd een mooie gedachte. Hè. U organiseren op basis van idealen, het democratisch gesprek structuur geven, voorspelbaarheid geven, daar toch een zekere consequentie op zoeken. Ik vind
dat en dus
mooie
continuïteit?
Het verkeer, democratisch verkeer regelen, hè. Orde scheppen in de chaos, nog altijd belangrijke verdiensten van politieke partijen, nog altijd een belangrijke potentieel van politieke partijen. Maar tegelijkertijd zit er ook iets verstikkend. Wordt het star. En zo die haat-liefde-relatie die Van Mierlo heeft bijvoorbeeld met zijn eigen partij, die fascineert me wel. Hè? Ja. Die haat-liefde-relatie die hij heeft met de partijpolitiek.
Van Mierlo die zelfs enkele keren gedacht heeft, misschien moeten we D66 maar opheffen, terwijl hij zelf de oprichter was.
Ja, vind ik buitengewoon. Hè? Dus, en dus, misschien ook, misschien is het, dus, natuurlijk, ik verhoud me tot de mythe. Hè? Ik heb nooit met hem vergaderd, ik heb hem nooit echt aan het werk gezien. Ik ben zijn boeken aan het lezen en op papier klinkt iets natuurlijk altijd buitengewoon. Hij kan het ook heel goed verwoorden. Dat verhaal van Mierlo, een partij oprichten en ze eigenlijk ook willen opheffen, ja, fascineert me wel. Of gewoon al de afspraak die D66 bij zijn beginjaren heeft gemaakt om elk jaar zijn bestaansreden in vraag te stellen. Buitengewoon vermoeiend, maar ook wel buitengewoon interessant.
Ja, het was zelfs zo bij de oprichting dat ze zeiden, wij willen een aantal belangrijke dingen veranderen in Nederland. Zodra die veranderd zijn, dan heffen we onszelf op.
Ja, en uiteindelijk gebeurt dat dan niet, want alle organisaties hebben de neiging om zichzelf in stand te houden. Dat is meestal de enige vraag die bij voorbaat al beantwoord is op een partijcongres. Zijn we betekenisvol? Ja. Er staan er heel veel vragen open, maar de bestaansreden wordt niet meer over gediscussieerd. En dus dan worden partijen een doel op zich in plaats van een middel. En dus ik zie een toekomst voor partijen, maar ik denk wel dat de partijpolitiek zich een stuk moet heruitvinden en dat partijen die dus noods apart blijven bestaan, ook wel die samenwerking moeten opzoeken. En dus ik vind nu de toenadering tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks vind ik een interessant experiment.
Speelt hier niet ook bij het feit dus dat in die nationale politiek die grijze hakbal dreigt ontstaan en tegelijkertijd niemand meer durft zeg maar, een stap te zetten en een compromis te sluiten? Ook het feit dat de politieke partijen natuurlijk eigenlijk moeten erkennen dat de nationale politieke arena in belangrijke mate natuurlijk leeg aan het worden is. De echte grote, die echte vraagstukken zijn niet meer nationaal. Die kun je ook, daar kun je nationaal wel over praten, maar uiteindelijk moet je dat in Glasgow, in Brussel, maar dan het andere Brussel, misschien zelfs wel in het Brussel ook van de NATO, van de internationale veiligheid en andere gremia met elkaar zien te fixen en niet meer nationaal. Dus dat die lege arena ook leidt tot, laat ik zeggen, meer narcistische, beeldvormingsachtige toestanden.
In uw groene stroming wordt ook vaak gezegd, think globally, act locally.
Ja, dus voor een stuk akkoord. Hè? Dus je hebt een verplaatsing van macht en dus van keuzes naar het Europees supranationale niveau. Akkoord. Hè? Tegelijkertijd denk ik dat in het klassieke mantra van de Groenen er toch iets ontbreekt. Think globally, act locally. Ik denk dat daar ook toch nog een derde dimensie aan moet toegevoegd worden en dat is organiseer en structureel nationaal. De grote uitdagingen van deze tijd, de uitbouw bijvoorbeeld van een welvaartsstaat, dat toewijzen en toedichten aan het Europese niveau, afwachten tot de grote Europese sociale zekerheid, is naïef, is politiek naïef. En dus er is een belangrijke rol weggelegd voor de natiestaat. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de nationale democratie. Iemand die dat buitengewoon goed heeft beschreven is David Jaïs. Een van de jonge Franse denkers. Een beetje zo de slipstream van Piketty zijn er zo een aantal jonge Franse denkers opgestaan die zich manifesteren. Jaïs is er een van, die heeft een boek geschreven, Slow Democracy. Waarin zegt van je hebt eigenlijk de natiestaat nodig als buffer. Als veilige plek om thuis te komen, als vorm om je sociale zekerheid vorm te geven en te verdiepen. Dus ik denk dat ons oude mantra aan verrijking toe is, dat het niet naïef is om de natiestaat nog een belangrijke rol toe te dichten. Integendeel, dat het naïef is om die natiestaat op te geven.
Maar wel natuurlijk in de erkenning dat die buffer dan wel tussen dingen staat. En dat dingen als monetair beleid, klimaatbeleid, internationale veiligheid, geopolitiek, dat je dat niet meer nationaal politiek kunt doen. Zeker niet van een natiestaat als België of Nederland in die omvang.
Zelfs delen van het belastingbeleid inmiddels ook Europees.
Klopt. Maar dat vind ik de kracht aan het werk van Jaïs. Dat hij buigt tegenstellingen om in een complementariteit en een samenwerking. Dus hij dicht een belangrijke rol toe aan de Europese aan het Europese niveau, is zelfs voorstander van een verregaande integratie, maar doet ook een appel aan progressieven om ja, die nationale democratie, om daar te blijven investeren, na te denken over de spelregels, die nationale niveaus ook te benutten om die sociale bescherming echt uit te bouwen. En dus echt een leestip voor jullie luisteraars.
Dus de Tweede Kamer en de Kamer van Volksvertegenwoordigers zullen voorlopig niet verdwijnen en daar is ook reden voor?
Daar is nog een belangrijke rol voor weggelegd. Uiteraard met een bescheidenheid. Een bescheidenheid die te maken heeft met de rol voor het Europese niveau. Maar ook een bescheidenheid die te maken heeft met het potentieel van het lokale niveau. Een denker die ik ook buitengewoon interessant vind is Benjamin Barber. Wijl Benjamin Barber als burgemeester de wereld zouden regeren. Er is ook een enorm potentieel op vlak van klimaatbeleid, op vlak van versterking van democratie voor het lokale bestuurlijke, het lokale niveau.
In België zijn burgemeesters vaker ook present op het parlementaire niveau.
Klopt, ja. Dus wij maken veel meer de combinatie van verschillende politieke opdrachten.
Cumul wordt dat genoemd.
Ja, en te veel combinaties, denk ik. Tegelijkertijd denk ik dat het toch een probleem is van de Nederlandse politiek, is dat er ja, door het feit dat Nederlandse politici niet combineren, is er toch een beetje een kloof tussen de nationale politiek en het lokale politieke niveau.
Een laatste vraag over kabinetsformaties. Wie is uw Cenk Willink? Wie is uw Remkes, uw Hamer? Is dat koning Filip?
Hele goede vraag. Ik had eigenlijk vooraf gehoopt dat je ze niet zou stellen, omdat mijn Nederlandse...
Daarvoor zit ik hier, hè?
Ik neem het jou helemaal niet kwalijk, hoor, want het is eigenlijk ook wel fijn om op vragen te moeten antwoorden waar je het antwoord nog niet helemaal op kent. Ik ben altijd voorstander geweest om de koning te schrappen uit onze formatie. Maar ik moet eerlijk bekennen dat de Nederlandse ervaring mij een beetje doet twijfelen. Het is een beetje een open discussie.
Het is weer zo'n idee van Mierlo dat dus niet blijkt te werken.
Ja, maar mijn fascinatie of mijn sympathie voor Van Mierlo is omdat hij iemand was die over de politieke spelregels nadacht. Zijn obsessie met de politieke vormen. En dan kan je andere antwoorden geven dan Van Mierlo, ja. Maar ik vind wel dat...
Hij dacht overigens ook, net als u nu, soms hardop.
Op plekken zoals deze kan dat ook. In andere studio's is dat soms veel moeilijker. Maar de formatie met of zonder koning... Met koning, ja, dat vloekt met onze, denk ik, met onze normale democratische reflexen. Bovendien is er toch ook altijd ergens wel affiniteit in het koningshuis voor deze of gene politieke familie of deze of gene coalitie. Ik denk, ik heb toch allemaal, bijvoorbeeld in Nederland, dat er toch ook kan ik afleiden uit de boeken die ik ondertussen gelezen heb, dat ja, het CDA toch wel in de bovenste schuif lag van het Nederlandse koningshuis, zegt iemand als Van Mierlo. Maar jij weet dat misschien beter dan...
Ik zou dat absoluut niet durven zeggen. Ja. En dan zeg ik het netjes.
Okay. Maar, dus ik...
maar de Saxen-Coburgs, want dat is toch dat prachtige Belgische koningshuis. Dus hoe zitten die in elkaar?
Het vloekt ergens met onze spontane democratische reflexen. Tegelijkertijd moet je ook vaststellen dat soms de partijpolitiek aan maturiteit en aan discretie ontbreekt om van zo'n formatie een succes te maken. Dus ik ben een hele grote fan van transparantie. Ik ben ondertussen... heel veel initiatieven aan het maken die te maken hebben met meer transparantie. Maar bij een onderhandeling hoort ook een stuk discretie, vertrouwen. Die rol voor de Tweede Kamer zou mijn spontane keuze zijn. Maar ik ben ook niet heel erg enthousiast van de formatiedebatten die ik nu in de Tweede Kamer heb gezien.
In Nederland denken sommigen dat als de koning er weer bij betrokken wordt, dat de formatie sneller gaat.
Ik ben er eerlijk gezegd niet uit.
Koning Albert... kon die 500 zoveel dagen toch niet voorkomen. En dat was een hele gemoedelijke man die, laat ik zeggen, als het ging om compromissen, een hele hoop maturiteit had.
Ja, dus uiteindelijk heb je toch ook politici nodig, eender welk systeem je hanteert, heb je politici nodig die de sprong durven wagen.
Misschien dat koning Boudewijn wat strenger was af en toe naar de politici.
Koning Boudewijn, kan ik me herinneren, heeft een keer in een stroeve kabinetsformatie alle fractievoorzitters uitgenodigd. Toen in een zaal En ze kregen niets te drinken, er waren geen stoelen, ze moesten staan. En toen is hij gekomen, toen heeft hij ze een bolwassing gegeven, zoals dat zo mooi heet. Zoals hij dat alleen kon, in het Nederlands en in het Frans. En is toen zonder ze te groeten weer weggelopen. En toen zijn ze met in die zaal samengebleven. Hebben gezegd, dit moeten we niet nog een keer meemaken. En dat leidde dus wel tot een soort van besef van oei. Ja.
Koning Boudewijn, dat is de periode Jean-Luc Dehaene met nog grote partijen. Hè? Dus je kan dat eigenlijk niet vergelijken. Maar wat je tegelijkertijd, hè, dus enerzijds, anderzijds, ik lijk wel een christendemocraat, wat je bijvoorbeeld nu bij ons hebt gezien in de laatste formatie, is dat zelfs de gesprekken met de koning werden een soort van persconferentie. Ik verklaar mij nader. In de Belgische politiek wordt er minder gefietst dan in de Nederlandse politiek. Ik vind het altijd buitengewoon mooi dat de beelden van Nederlandse politici op de fiets door het Binnenhof. In België gebeurt dat niet zo vaak. Wanneer werd er plots wel gefietst en gewandeld, was bij de laatste formatie, om naar de koning te gaan. Hè? Om dan eigenlijk op de stoep voor het koningshuis een soort van persconferentie te organiseren, statements te doen.
Want dan reed je er niet met de dienstauto naar binnen.
Ja.
Maar dus normaal worden mensen hebben spreken.
Veelal worden toppolitici gevoerd. En toen plots kwam men te voet of met de fiets om eigenlijk bij het koningshuis een persconferentie te
doen. Een beetje de doorstep zoals bij de Europese Unie toppen.
Klopt. En dan zit je wel, denk ik, met een politiek probleem. Een probleem bij partijen hè, die niet de maturiteit hebben om gewoon eens binnen te rijden. Kies dan een elektrische wagen, rij binnen bij de koning, hou 2 weken je smoel, hou 2 weken je mond en probeer een akkoord te maken.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
NPG en ik praten met Christophe Calvo, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België en het afgelopen half jaar op politieke Erasmus in Nederland. Omdat, zo schreef hij toen hij daaraan begon, hij al langer geboeid was door de Nederlandse politiek. U schreef, Christophe Calvo, het politiek systeem van onze noorderburen kan ons inspireren. Een sterker parlement, minder particratie en slagkrachtige lokale besturen. Daar zegt u een heleboel.
Klopt. Plots was die mogelijkheid daar om een stukje naar Nederland af te zakken. En voorheen volgde ik uiteraard al af en toe wel eens de Tweede Kamer, hè, als ontspanning.
Als ontspanning?
Ja, je bent politieke nerd of je bent het niet natuurlijk. Of de belangrijke praatprogramma's. Maar dat is toch ja, onvoldoende zeg maar, om een land en een politiek systeem echt te leren kennen. En laten we zeggen dat een aantal vooroordelen, positieve vooroordelen bevestigd zijn ondertussen. En tegelijkertijd ook wel wat nuance is gebracht in mijn analyse. Hè. Vlamingen kijken vaak naar Nederland als een gidsland.
Een gidsland?
Toch wel, denk ik. Ja, toch zeker met een bepaalde bewondering. Hè.
Waarheen wil men gegidst worden?
Goeie vraag. Ik denk dat het meestal te maken had, maar dat beeld is natuurlijk ondertussen ook wel enigszins bijgesteld en gesneuveld. Ja, het bestuurlijke karakter, hè, het pragmatische, de vlotte regeringsformaties die Nederland tot een tijd geleden kende.
U ging dus eigenlijk naar een land wat niet bleek te bestaan?
Ja, dat is een mooie omschrijving.
Waarin het dus op België lijkt?
Waarin de pijnpunten soms gelijkaardig zijn, soms verschillend. En dat was ook net het idee. Hè. Het zou, laten we zeggen, dat mijn keuze helemaal fout zou zijn, moest ik eigenlijk gewoon bevestigd worden in mijn vooroordelen of in mijn intuïties. Hè. Het idee was net om het land en het politiek systeem beter te leren kennen. En dat is nog altijd onvolledig. Hè. Door het feit dat ik heel veel dingen combineer, blijf ik nog altijd een beetje soms op mijn honger zitten. Kan ik Nederland niet echt in de diepte leren kennen.
Er is dus sprake van Calvo's onvoltooide.
Dat is zeker zo. Hè. Dat zal altijd zo zijn, denk ik. Hè. Je moet altijd blijven bijleren en bijsturen. En wat de inschatting is van het Nederlandse politieke systeem, is dat er zeker een aantal goede punten zijn, hè, die we eigenlijk naar België zouden moeten exporteren.
Maar noem maar eens één. Gewoon eentje.
De partijleiders in de Tweede Kamer.
Uw partijleiders zitten niet in de Kamer?
Nee. Soms zijn ze wel parlementslid.
Wie is de partijleider in België?
De partijvoorzitter. Dus de partijvoorzitter En soms zetelt hij of zij in een van de parlementen, soms niet.
En die zijn ook heel vaak de tenor van de partij in de media, in de kabinetsformatie en dergelijke.
Betekent dat dat je soms als Kamerlid iets hoort vanuit de partijvoorzitter, wat ineens zomaar gedropt wordt en waar je je naar moet richten?
Dus partijvoorzitters zijn de belangrijkste woordvoerders en bepalen eigenlijk ook het meest van al de politieke lijn. Hè. Anders dan in Nederland. In Nederland zit toch de politieke macht en de politieke impact in het kabinet, vicepremiers en in het parlement fractievoorzitters.
Ja, dus een partijvoorzitter kan ook een kabinet laten vallen?
Ja, en sommigen zijn daar in het verleden goed in geweest of hebben dat ook gedaan. Dus,
en dat vindt u geen goed systeem in België?
Ik vind dat je macht en verantwoordelijkheden zullen er altijd zijn. Je zal altijd een concentratie van macht hebben. Die is er ook in Nederland. Maar in Nederland valt die wel meer samen met de parlementaire democratie. In ons land, een heel gek systeem uiteindelijk, als je daarover nadenkt. Na de verkiezingen, op het moment dat partijen eigenlijk een beetje moeten vervellen, tot compromissen moeten komen, start er bij ons een circus op van partijvoorzittersverkiezingen. En zijn mensen kandidaat om hun partij te leiden?
Dat zijn dus interne verkiezingen binnen de partijen na de Kamerverkiezingen.
Totaal crazy.
Die bepaalt in feite het leiderschap?
Ja, dus dat is eigenlijk. Als je dan zulke verkiezingen organiseert, zou je het beter doen voor de verkiezingen, voor van primaries. Bij ons, partijvoorzittersverkiezingen na de verkiezingen. Een van de factoren die onze formatie behoorlijk moeilijk maakt.
De partijvoorzitter is in België dus ook niet wat wij noemen de lijsttrekker?
Nee. Meestal is men natuurlijk bij de volgende verkiezingen dan wel lijsttrekker ergens. In zijn of haar provincie meestal. Want we hebben provinciale kieskringen in tegenstelling tot Nederland. Maar het grootste probleem is eigenlijk dat je op die manier een verplaatsing organiseert, niet alleen van de macht, maar ook van het debat, weg van het parlement. Partijvoorzitters zijn actief in de achterkamers, zijn actief op Twitter, sommigen heel actief op Twitter, en zijn actief in de studio's. Zitten ook dan apart in de studio's, alleen in de studio's, om als Romeinse keizers hun duim omhoog of omlaag te zetten. En ik denk dat we daar vanaf moeten. Dat is een ingrijpende verandering. Tegelijkertijd is er geen enkele wet op partijvoorzitters die er bestaat. Dat is een soort van informeel gegeven, een soort van gewoonterecht.
Ja, dat is dus iets wat we in Nederland zeker niet moeten overnemen. Nou schetst u misschien het Nederlandse beeld ook iets te rooskleurig. Want in Nederland is er juist ook op dit moment discussie. Er wordt geroepen, zoveel mogelijk partijleiders moeten fractieleider in de Tweede Kamer zijn. Maar je ziet in Nederland toch ook regelmatig dat leiders, ook van kleinere partijen, minister worden in een kabinet, waardoor soms mensen in de Tweede Kamer weer het idee hebben dat er te veel geregisseerd wordt vanuit het kabinet.
Ja, maar het is de partijleider in het kabinet is nog altijd beter dan de partijleider aan de zijlijn. Die schoonmoeder speelt over het kabinet.
U heeft ooit een boek geschreven dat heette Fuck de zijlijn.
Ja, dat was. Dus mijn boeken worden. De titel van mijn boeken worden volwassener met de jaren. Hè. Dus de eerste titel was Fuck de zijlijn.
Verkopen ze ook beter daardoor?
Nee, het is het omgekeerde.
Daar was ik al bang voor.
Fuck de zijlijn heeft veel beter verkocht dan mijn tweede boek dat Leven Politiek heette. Dus dat is heel confronterend. Hè. Dat doe je dan twijfelen.
Zo'n
over.
Zo'n boek wil niemand, Leven Politiek.
Ja, dus dat doe je dan twijfelen. Kies ik dan toch voor een stunt. Studenticoze titel of niet. Maar dus er is gewoon een democratisch probleem als macht niet toewijsbaar is of aanspreekbaar is. Hè. En dat is het probleem, denk ik, van onze partijvoorzitters. Ze staan naast het parlement en naast de regering. Hè. En ook in Nederland heb je partijleiders die machtiger zijn dan Tweede Kamerleden. Maar het valt meer samen met het parlement. En een tweede belangrijk voordeel, vind ik, is het feit dat jullie partijvoorzitters inderdaad onbekend zijn, maar daardoor worden geacht om met de lange termijn en met de organisatie bezig te zijn, met het collectief en niet met de persoon.
Ja, een van de dingen waar de partijvoorzitters zich in Nederland ook geacht worden mee bezig te houden, is het scouten van nieuw jong talent.
Ja, en dus om laten we zeggen, de opdracht van partijen, De meerwaarde van partijen, om die ook in de praktijk te brengen. En vooral duidelijkheid, het is heel normaal dat partijvoorzitters in ons systeem daar eigenlijk niet zo heel veel tijd en aandacht voor hebben. Want het zijn twee totaal andere vragen. Jezelf op de kaart zetten, jezelf in de match knokken is iets heel anders dan de ploeg opstellen. Dan het collectief uit te bouwen. En dus het Nederlands systeem waar je partijleiders hebt, die ofwel in de regering of in het parlement zitten, die daar met elkaar in debat gaan. En daarnaast partijvoorzitters die die stip op de horizon mee moeten helpen formuleren, die de ploeg en de organisatie moeten opbouwen. Ik vind dat een mooie combinatie. Dat is twee keer winst ten opzichte van ons systeem, denk ik.
In 1986 kreeg het CDA een nieuwe partijvoorzitter, Wim van Velzen. Dat was een jonge, zeer krachtige manager uit de onderwijswereld. En die ging dus toen doen wat zijn voorganger ook had gedaan, namelijk op dinsdagochtend bij de fractievergadering in de Tweede Kamer zitten. Gewoon luisteren en soms een vraag beantwoorden. En toen heeft hij zich gemeld bij de fractievoorzitter, Bert de Vries. En die zei, Bert, laten we wat afspraken maken over mijn rol in de fractie. Dat als ik een onderwerp bijvoorbeeld wil agenderen of daarvoor vragen, dat jij dat weet. Wat Bert de Vries toen tegen Wim van Velzen de onsterfelijke woorden uitsprak. Wim, als jij nou zorgt voor de lidmaatschapsgelden, de administratie, doe ik de politiek wel. Dat is natuurlijk ook niet gezond.
Nee, maar lidmaatschappen klinkt op het eerste zicht heel administratief. Hè, maar dus heeft ook iets heel politiek. Hè, een beweging uitbouwen, de organisatievormen herdenken, een participatieve politiek ontwikkelen, mensen betrekken bij het formuleren van standpunten.
Ja, nou
ik vind dat een heel belangrijk en een heel mooie opdracht.
Nou hoor ik in Nederland in de wandelgangen ook best wel vaak gemor over partijvoorzitters. In de trant van zelfs die lidmaatschapsadministratie bijhouden kunnen ze al niet. Want we krijgen alleen maar minder leden in de loop van de tientallen jaren.
Maar dat is misschien eerder de verantwoordelijkheid van partijleiders dan van partijvoorzitters. Hè?
Om het appel te doen van doe met ons mee.
En dus elk systeem heeft zijn onvolkomenheden en problemen. En mensen met verschillende functies en verschillende rollen, er zal altijd een stuk spanning of conflict op zitten. Maar de opdrachten zijn, denk ik, in het Nederlandse systeem veel duidelijker. Bij ons is niemand is echt verantwoordelijk voor iets. Terwijl je moet zeggen, een vicepremier is verantwoordelijk voor beleid. Fractievoorzitter is verantwoordelijk voor debat, ideeën formuleren, het kamerwerk. En een partijvoorzitter die is verantwoordelijk om de organisatie te laten draaien, om de partij klaar te maken voor de toekomst. Dat is helderder, denk ik, dan ons systeem, waar iedereen een beetje doet en uiteindelijk ook naar elkaar kan wijzen.
Over ideeënvorming gesproken, u heeft afgelopen half jaar rondgelopen bij GroenLinks, bij het Wetenschappelijk Instituut. Heeft dat ook een andere positie dan in België?
Dus de aparte gegarandeerde financiering voor de wetenschappelijke bureaus, zoals die in de Nederlandse wet is opgenomen, bestaat bij ons niet. Partijen krijgen bij ons heel veel geld, heel veel publiek geld.
Voor hun organisatie functioneren of voor studies of wat voor
alles?
Waarvoor?
Dus veel publiek geld, maar eigenlijk een heel grote vrijheid naar besteding. Dus dat er is de keuze voor een sterke publieke partijfinanciering is gemaakt na problemen zoals het Augusta-schandaal, de socialistische familie die geld kreeg voor legeraankopen.
Italiaanse helikopters.
Klopt. Van voor mijn tijd, dus ik ken ook niet alle details, maar dat is wel een kantelmoment geweest. Partijen moeten onafhankelijk kunnen ageren en publieke financiering draagt daartoe bij.
Maar u zegt, dat moet net als in Nederland geoormerkt worden voor een aantal functies. Een van die functies is het wetenschappelijk bureau.
Er moet meer richting aangegeven worden dan vandaag in België het geval is. En ik vind de aparte stroom, de gegarandeerde stroom voor ideeënontwikkeling, vind ik eigenlijk wel een goed idee. En ik vind ook het idee van een wetenschappelijk bureau die de verbinding maakt tussen de academische wereld en de praktijkpolitiek, vind ik heel interessant. En ik zou de Nederlandse partijen alleen maar aanmoedigen om daarin te investeren en daar misschien ook meer publieke middelen voor vrij te maken.
Wat zou Nederland van België kunnen leren? Niet alleen dus hoe je wereldkampioen kabinetsformaties wordt en dat je misschien toch je koning een beetje moet koesteren, maar wat nog meer?
Dus misschien het eerste voorbeeld aansluitend, er zijn een aantal dingen, hè, maar het eerste voorbeeld aansluitend op het voorgaande thema is door de grote publieke financiering, omwille van schandalen uit het verleden, hebben we ook een heel sterke regulering van donaties. In Nederland,
wij niet.
In Nederland kan er heel veel op vlak van donaties. Voor mij was dat een ongelooflijke verrassing tijdens de laatste campagne. Ja, de megaschenking aan D66 en Partij van de Dieren, als ik me niet vergis.
Ja, van één en dezelfde persoon.
Ja, het was een pittig bedrag. Hè. Ja, dat, ik denk dat je dat moet reguleren. Dus
in het CDA was zelfs ook de meneer die zich bezighield met het werven van fondsen, was zelf ook een van de grote donateurs. Mm-hmm. En die heeft ook naar verluid een rol gespeeld in het wisselen van het lijsttrekkerschap zelfs.
Heb ik gelezen. Ik heb niet rondgelopen. Ik heb rondgelopen een beetje bij GroenLinks.
Het echte verhaal komt in mijn volgende boek, Jaap.
Voilà, teaser. Bij deze
Het verhaal is zowel komischer als onthutsender.
Ja. De verkoopcijfers gaan bij deze al meteen... is de voorverkoop al gestart van het boek?
Het is over 10 jaar, denk ik, dat boek. Maar.
Dus dat begrijp ik wel. Hè. Dus, boeken schrijven kost soms wel...
Afstand in de tijd heb je nodig.
Ja. Zeker als je er heel veel wil insteken.
Maar in Nederland is het dus te weinig gereguleerd. Daar kunnen wij weer van België.
Dat denk ik wel. Dus, op dat punt denk ik dat de optelsom van beide landen, publieke financiering zoals in België, meer geoormerkt zoals in Nederland.
En dan heldere, transparante regels ten aanzien van wat wel en wat niet kan.
Ja. En bijvoorbeeld een van de initiatiefwetten die ik nu net heb ingediend in het Belgisch parlement.
Dat is weer uw eerste wet sinds u terug bent gekomen?
Nee, ik ben eigenlijk heel veel wetten aan het maken en aan het schrijven.
U bent een echte parlementariër geworden?
Ja. Want ik heb al wat kritiek gekregen over mijn keuze om te stoppen als fractievoorzitter en de combinatie te maken met Nederland. Maar eigenlijk is het mijn overtuiging dat ik vandaag meer Kamerlid ben, meer volksvertegenwoordiger dan toen ik fractievoorzitter was.
Misschien iets wat Nederland van België, in dit geval van u, kan leren. Maak als parlementariër gewoon je eigen wetten.
Ja.
In plaats van wachten op ambtenaren van de ministeries.
Ja. En bepaal je eigen agenda. Laat je niet meeslepen door de agenda die iedereen al voor zich heeft liggen.
Ja. En ik heb echt de keuze gemaakt, maar dat is natuurlijk... Ik ben een beetje bekend. Ik heb mijn stemmen opgebouwd de afgelopen tijd. Dus ik heb ook... Ik kan die keuze maken om te zeggen van... Ik ga nu één thema doen. Ik zeg 6 maanden nee tegen alle media. Ik maak wetgeving samen met mijn medewerkers. En dus een van de wetten die we de afgelopen tijd hebben voorbereid is om een plafond in te voeren voor reclameuitgaven. Buiten campagnetijd. We hebben een plafond in campagnetijd. We hebben geen plafond buiten campagne.
Dat is dus fascinerend, dat je dus dan wel in de campagnetijd en dan daarbuiten kan weer alles.
Waardoor je een permanente campagne krijgt. Hè? En dus er één grote transfer is van de Vlaamse en de Belgische politiek richting Mark Zuckerberg en Facebook. Dus van de 10 politici in Europa die het meeste uitgeven op Facebook, zijn er 7 Vlamingen, 7 Belgen. En dus voor mij is het prima dat partijen...
Wie is hier de wereldkampioen?
Denk dat Bart Wever het meeste heeft uitgegeven. En dus je ziet dat partijen... Nog één cijfer om het te illustreren. De Belgische partij hebben in 2020 meer uitgegeven aan reclame dan de Nederlandse partijen. Dus in een niet-verkiezingsjaar in België geven de partijen meer uit dan de Nederlandse partijen die wel een campagne hadden.
In een land dat 1,7 miljoen meer inwoners heeft. Dat ook nog.
Ook al. Dus dat zijn dingen die je moet doen, denk ik. Dus er moet gewoon... Echt waar, ook in de Nederlandse politiek, veel meer nagedacht worden over die politieke spelregels.
Over regels gesproken, een groot verschil met het Nederlandse systeem, een groot verschil tussen het Nederlandse en het Belgische systeem is dat België een opkomstplicht kent. Je kunt zelfs beboet worden als je niet bent gaan stemmen.
De sancties worden helaas niet meer toegepast, waardoor dat je...
Het systeem... Helaas, zegt u.
Ja, dus ik ben ook... misschien een bekentenis. Jullie luisteraars gaan dat niet weten, maar ik vertel het toch. Ik was eigenlijk vroeger voorstander van de afschaffing van de opkomstplicht.
Want u bent een democraat. En waarom zou je mensen dwingen te gaan stemmen?
Ja, en omdat een systeem met opkomstplicht eigenlijk partijen niet echt aanzet om... te motiveren, om te overtuigen. Het volstaat om de minst slechtste keuze te zijn. En dus...
Maar een opkomstplicht is natuurlijk niet hetzelfde als een stemplicht. Want in Nederland heb ik wel eens gehoord dat mensen zeiden... ja, je bent verplicht in België te gaan stemmen. In de tijd dat ik in Brussel woonde, werd dat natuurlijk altijd verteld. En zeiden, nee, de Belgen moeten opkomen... en wat ze in het stemhokje doen, is aan de Belg.
Klopt. Dus wij hebben een systeem van opkomstplicht. En ik was daar eigenlijk tot een drietal jaar geleden eerder tegenstander van. Maar ik ben in alle eerlijkheid wel geswitcht omdat verkiezingen zijn toch zijn niet de enige uitingsvorming, is niet het enige feestmoment van de democratie. We moeten eigenlijk die democratie elke dag vieren en beleiden, maar het is toch een beetje de nationale feestdag van de democratie.
Ja, nou hebben we in Nederland eigenlijk bij de Tweede Kamerverkiezingen over de opkomst niet te klagen, wel bij andere verkiezingen.
Ja, ik, in alle eerlijkheid vond ik een enorme positieve verrassing. In coronatijd meer dan 80% opkomst. Zonder verplichting.
Ja, het is zelfs nog prestatie. Wat extra gefaciliteerd door het over een aantal dagen te kunnen spreiden, door meer briefstemmen te kunnen doen.
Klopt.
Heeft men natuurlijk in Duitsland identiek gedaan met ongeveer hetzelfde effect ook.
Ja, klopt. Dat vond ik een hele mooie prestatie. Iets waar Nederland eigenlijk wel trots mag op zijn. Hè. Je ziet nu cijfers rond dalend vertrouwen en zo, maar iets waar je toch, denk ik, waar Nederland wel fier op mag zijn, is die hoge opkomst bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Maar toch denk ik dat we eigenlijk moeten streven naar 100% participatie. En dus ik ben ondertussen echt, laten we zeggen, een enthousiast voorstander van het behoud van de opkomstplicht bij ons.
Nou heb ik in Vlaanderen ook wel eens mensen horen redeneren, door die opkomstplicht bij ons krijgen wij zo'n groot Vlaams belang. Want mensen gaan uit belorigheid op die partij stemmen, omdat ze toch nu eenmaal in dat stemhokje staan.
Ik weet niet of dat helemaal klopt. Bovendien is het, denk ik, op middellange termijn voor onze democratie niet beter om die stemmen niet te kennen en niet te horen. En dus ik vind dat je als democraat ook de ambitie moet hebben om de stemmen te horen die je niet graag ziet of kent. Of waar, ik zou uiteraard graag hebben dat mijn partij groter is, maar ik vind het nog belangrijker dat mensen hun stemmen uitbrengen ook op andere partijen. En dus ik denk dat opkomstplicht volgens mij kan bijdragen aan een weerbare, levendige democratie. Dat voor Nederland denk ik een goede zaak zou zijn. Je ziet bijvoorbeeld voor de lokale verkiezingen een heel lage participatie, rond de 50% denk ik de laatste keer.
En bij tussentijdse, bijvoorbeeld bij gemeentefusies, is de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen dan vaak nog lager. Ja.
En dus daar kan de opkomstplicht helpen. Je zou wel, denk ik, het probleem van de opkomstplicht moeten remediëren. Dus ik sprak daarnet over het volstaat om de minst slechte keuze te zijn. Je hoeft niet echt te motiveren. En hoe zou je dat kunnen doen? Is door in een systeem van opkomstplicht de blanco stemmen te vertalen in lege zetels. Dus wij hebben in ons systeem met opkomstplichten bij een heel hoog aantal afwezigen, maar ook een heel hoog aantal blanco stemmen. Maar de maandag na de verkiezing, wij stemmen op zondag, in tegenstelling tot jullie, wij stemmen op zondag, maar de maandag is men vergeten hoeveel blanco kiezers er zijn. Men weet het niet
dus
meer.
Je krijgt in Nederland ongeveer 27 lege zetels in de Tweede Kamer.
Ja, ik vind dat je moet als politicus geconfronteerd worden met het aandeel van mensen die zeggen, ik geloof niet in jullie. En hoe doe je dat? Door die zetels vrij te laten. Meerderheden zou je kunnen baseren op het aantal ingevulde zetels, want anders wordt het land totaal onbestuurbaar. Dus ik denk een systeem van opkomstplicht, dat is maximale participatie, gecombineerd met het leeglaten van de blanco stemmen, het leeglaten van de zetels arato blanco stemmen, is ook wel het protest, de colère, in beeld brengen. En dat is volgens mij de beste combinatie.
Ja. De visuele voort.
Ja.
U heeft samen met Simon Otjes voor het Montesquieu-instituut zelfs een hele exploratie gedaan van allerlei grote veranderingen en bijna utopische parlementen. Een van de dingen die u daarin zegt is, eigenlijk zou je elke partij die in de Tweede Kamer komt evenveel parlementsleden moeten geven. Dus bijvoorbeeld elke partij 15 parlementsleden. En dan wordt natuurlijk wel gewogen hoeveel stemmen ze van de kiezers hebben gekregen. Maar dan kunnen ze beter het parlementaire werk doen.
Ja. Dus samen met Simon heb ik een paper geschreven die eigenlijk van groot naar klein werkt, van utopisch naar pragmatisch. En dus een utopisch idee, een idee van Simon zelf, dat we in kaart brengen in de paper, is om inderdaad de koppeling tussen stemmen en aantal fractieleden los te laten. Om eigenlijk naar een kamer van specialistenteams te gaan. Dat is een beetje de utopie. Een idee waar ik geen voorstander van ben, maar we beschrijven het wel in onze paper. Maar hoe zou je, laten we zeggen, meer pragmatisch, meer toegepast kunnen evolueren naar een Tweede Kamer met meer specialisten en experten, is door de Tweede Kamer wel groter te maken. En ook door de ondersteuning.
Maar je kunt ook denken aan wat de Venetische Commissie in Nederland heeft geadviseerd. Ga de Tweede Kamer beter bestaffen, maar doe dat niet via de fracties, maar via een aantal Kamercommissies die je daardoor belangrijker maakt.
Ja, dat is denk ik een hele belangrijke, zelfs vrij evidente stap.
Ja.
Dus en parlementaire ondersteuning. Eigenlijk ben je als vandaag, nog bij ons, nog in Nederland, echt uitgerust om een goed Kamerlid te zijn. Ik vertel daarnet dat ik nu veel wetten aan het maken ben, maar dat blijft in mijn geval een ongelijke strijd met de uitvoerende macht, die in ons land, ministers kunnen bij ons rekenen op een eigen kabinet, een politieke equipe die gigantisch is, helemaal anders dan bij jullie, en een eigen administratie. Ik als Kamerlid...
Dus een minister komt met een hele meute binnen van medewerkers die uit hun politieke partij komen.
Ja, dus dat is eigenlijk een ongelijke strijd. En daarom denk ik dat meer ondersteuning voor individuele Kamerleden belangrijk is.
En vooral meer ondersteuning voor de Kamer als organisatie, zeg maar, als orgaan van de democratie. Dat de Kamer kan zeggen, wij willen dit laten bestuderen. Wij willen dat Kamerlid laten steunen bij het maken van dat initiatiefwetsvoorstel.
Overigens, en dat moet u aanspreken, hier zat 2 weken geleden Roel In het Veld, oud topambtenaar. En die zei, eigenlijk zouden Kamerleden ook vouchers moeten krijgen die zij kunnen inruilen voor steun van ambtenaren op ministeries. En dat kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van wetten.
Ja, want dat is het moeilijkste. Dat is inhoudelijk het moeilijkste. Hè. Maar is eigenlijk ook politiek niet zo lucratief, hè, wetten maken. In alle eerlijkheid, als ik een straffe uitspraak doe, haal ik veel meer media dan wanneer ik een initiatiefwet indien.
Hè. Maar de lucrativiteit is dan media-aandacht en niet wat u zo mooi noemde fixen.
Ja, dus in die zin, het is heel normaal dat Kamerleden vandaag bepaalde dingen wel doen en bepaalde dingen niet doen.
Er zijn ook Kamerleden die hele belangrijke dingen doen. André Bosman is een voorbeeld in Nederland, een VVD'er. Die heeft een commissie geleid die de uitvoerbaarheid van wetten en hoe het parlement daarmee om moet gaan heeft onderzocht. En die werd niet meer verkiesbaar op zijn partijlijst geplaatst. Misschien wel omdat hij onzichtbaar was, terwijl hij een van de belangrijkste commissies van de afgelopen jaren heeft geleid.
Ja, maar dat is een heel moeilijk evenwicht. Hè. Dat is een worsteling, denk ik, voor heel veel politici. Hè. Want ik denk dat heel veel politici graag ook veel meer wetgeving zouden willen doen. Maar ook gewoon elke dag de druk ervaren van presteren in parameters die dan toch eerder mediatiek zijn. Hè. En je moet daar, denk ik, als persoon op een bepaald moment een keuze in maken. Hè.
Ja.
Maar meer ondersteuning kan, denk ik, wel helpen. Eigenlijk moet je maken dat het goede doen, of het moeilijke doen, zeg maar, makkelijker wordt. Het herschrijven van de spelregels richting meer parlementaire politiek. Opnieuw, ik begrijp heel goed waarom parlementsleden vandaag niet altijd die wetgevende taak helemaal kunnen invullen. Hè. Dus in die zin... kan ik ook heel opstandig worden of kwaad worden op het moment dat mensen de huidige problemen of het functioneren van Kamerleden toewijzen aan die Kamerleden zelf, aan hun talent, aan hun mentaliteit, aan hun zogezegde gemakzucht.
Ze kunnen niks.
Ze kunnen niks, ze willen niks. Mijn overtuiging is al langer, de meeste politici deugen, maar de spelregels niet. De meeste Kamerleden willen wetten maken, maar hebben niet altijd de ondersteuning om wetten te maken.
Dus nog één ding wat ik ook uit mijn eigen, zeg maar, Belgische jaren mij nog zeer goed kan herinneren. En u bent er zelf een beetje een voorbeeld van. En we hebben het in Nederland dat niet. En dat is de cumul.
Mm-hmm.
Zou Nederland niet toch een beetje meer van die mooie cumul moeten hebben?
Ze geven even een vertaling bij.
Dus de combinatie van politieke mandaten.
U zit in de Kamer en u zit in de gemeenteraad. En misschien is ook nog een soort cumul dat u ook nog bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks aan het werk bent.
Ja, en voor Nederland is dat totaal onbegrijpelijk. Hè. En ergens begrijp ik ook wel die vragen. Hè. Want je kan niet eindeloos combineren. Hè. Je kan hard werken en je kan heel veel energie hebben, maar je kan niet alles...
Sterker nog, uw partij is eigenlijk de partij die altijd het hardste gestreden heeft tegen die cumul in België.
Ja. Dus wij hebben ook interne spelregels om bepaalde combinaties onmogelijk te maken. Dus combinaties die wettelijk wel mogelijk zijn, zijn in de schoot van een groene partij onmogelijk.
Maar toch voel ik een zekere heimwee naar dat systeem en zelfs een advies aan Nederland om daar meer van te gaan toepassen.
Ja, maar niet eender welke combinatie en geen eindeloze combinatie. Hè. Bijvoorbeeld de combinatie die ik nu doe, een combinatie van een nationaal wetgevend mandaat parlementslid en een lokaal wetgevend mandaat raadslid, is volgens mij een combinatie die haalbaar is, die vruchtbaar is en die helpt om de kloof tussen de nationale en de lokale politiek te dichten, die mij helpt als Kamerlid om de theorie te toetsen aan de praktijk, die mij toch ook in de, laten we zeggen, iets vrijere sfeer van de lokale politiek helpt om wat los te komen van de nationale partijpolitiek.
Maar burgemeester en senator?
In België zijn heel veel mensen die de combinatie maken. Hè? Dus die enerzijds burgemeester of schepen, wethouder in Nederland, in de Nederlandse benaming. Dus in België zijn er aardig wat mensen die die combinatie maken, burgemeester en parlementslid. Dat is een combinatie die, denk ik, heel moeilijk te maken is. Hè? Maar andere combinaties lijkt me dan wel waardevol. En als je dat zou toepassen op Nederland, zou een combinatie bijvoorbeeld van een lidmaatschap in de Eerste Kamer en een lokaal raadslidmaatschap volgens mij wel interessant kunnen zijn om die kloof tussen Den Haag en
de gedeputeerden van provincies, ook leden van provinciale staten van provincies en Kamerlid?
Ik ken alle eerlijkheid de werking van de provincies onvoldoende om de werklast daarvan in te schatten.
Dus. Er was vroeger een mogelijkheid om het Kamerlidmaatschap in Nederland, maar ook in andere landen van Europa, te combineren met het lidmaatschap van het Europees Parlement. Maar daar is van afgestapt, omdat het idee was, dan kom je eigenlijk aan geen van beiden meer helemaal goed toe.
Ja, dus opnieuw, niet alle combinaties zijn haalbaar. Maar je moet denk ik wel iets doen aan de gescheiden werelden, zo ervaar ik ze toch, tussen de lokale democratie en de nationale democratie. En dat komt bovenop de uitdaging om de Nederlandse democratie lokaal toch ook wel meer invulling te geven. Hè? Dus het is opnieuw een beetje van Mirlo, hè, maar de gekozen burgemeesters. Hè? Aanbeveling recent ook van de Raad van Europa. Ik ben helemaal voor. Ik ben helemaal voor, omdat ik geloof in de betekenis, in de kracht van de lokale democratie. Maar hoe het nu in Nederland is, hè, dus geen gekozen burgemeester, wethouders die niet hoeven deel te nemen aan gemeenteraadsverkiezingen, daar sta ik echt met grote ogen naar te kijken. Hè. Dat kan ik echt niet begrijpen.
Maar dus in België kan iemand die gekozen is als burgemeester ook nog gekozen zijn in een parlement? En dat wordt dan niet beschouwd als een soort inbreuk op het kiezersmandaat op een van die twee?
Nee, en dat is een combinatie die ik te vergaand vind. Maar de burgemeester als belangrijke politieke figuur, en die dus verkozen moet worden, daar ben ik wel 100% van overtuigd. Het is een beetje Benjamin Barber, hè, als burgemeesters de wereld zouden regeren.
We gaan richting de afronding van dit hele interessante gesprek. In Nederland speelt nu heel erg de discussie over, ja, we moeten naar een nieuwe bestuurscultuur, een nieuwe politieke cultuur. In het Belgische regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie staat: de regering wil het vertrouwen in de politiek als positieve kracht versterken door een prioriteit te maken van democratische vernieuwing. Nou, dat is eigenlijk waar we het nu de afgelopen anderhalf uur over gehad hebben. Maar cultuur is natuurlijk niet alleen maar structuurverandering.
Het is een beetje tegen de stroom in. Hè. Maar ik durf zeggen, misschien ook als een soort van daad van rebellie, het is vooral structuur. Hè. Het is vooral structuur. Opnieuw, de meeste politici deugen, maar de spelregels niet. Hè. En ik vind het ergens ook een beetje een gemakkelijkheidsoplossing om het toe te wijzen aan cultuur, mentaliteit, omdat je dat eigenlijk ook niet echt kan hardmaken. Hè. Omdat je dat niet echt kan benoemen.
Waardoor... En je merkt ook vaak te laat dat je eigenlijk die cultuur helemaal niet veranderd hebt.
Nee, en die cultuur wordt ook gemaakt door de structuur. En dus in die zin is het uiteraard ook altijd ergens een individuele verantwoordelijkheid. Is het ook een kwestie van inzet, ook een kwestie van talent. Maar spelregels bepalen toch wel heel veel. En mijn vrees is, omwille van een aantal factoren, is wel een beetje dat die nieuwe bestuurscultuur een soort van containerbegrip wordt. Betekenisloos. Dat een soort van individuele verantwoordelijkheid wordt. Dat de pas en de onpas wordt bovengehaald bij elk kamerdebat.
En dus opnieuw weer een marketingterm.
Zou het kunnen worden. En dat is eigenlijk mijn appel aan hetzelfde appel ook in België. Hè? Want soms is democratische vernieuwing iets te veel een hobby van groene politici. Hè? Niet iedereen is er even erg in geïnteresseerd. Terwijl ik echt denk dat de politieke vormen ons allemaal moeten obsederen. Dat hoe politiek werkt ook heel erg bepalend is voor wat politiek uiteindelijk zal beslissen. En nog fundamenteler, als wij een samenleving ambiëren van meer solidariteit, meer samenwerking, minder concurrentie, minder jachtigheid, minder heftigheid, ja, dan moet je ook de politiek gaan hervormen, gaan boetseren met andere spelregels richting meer samenwerking, richting meer solidariteit. En ik vrees nu een beetje dat die bestuurscultuur... Dat snel voorbij zal zijn, dat debat. En daarom het pleidooi om echt over die politieke spelregels na te denken.
Christophe Calvo, hartelijk dank voor dit gesprek. Wij blijven u volgen en kom nog eens terug.
Met veel plezier. Als jullie me vragen, kom ik met veel plezier terug. Er zijn weinig studio's waar je zo kan uitpraten dan hier.
En u bent tenslotte de eerste van onze serie Onze Zuiderburen.
Ik kan nog een aantal namen doorgeven die je zeker moet uitnodigen.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 229. In de beschrijving vind je links naar twee recente geschriften van Christophe Calvo en ook naar een discussie van het Montesquieu Instituut onlangs in Nieuwsport waaraan Christophe deelnam. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show, luisteraars die ons verblijden met een donatie. Vind jij ook dat Betrouwbare Bronnen een waardevolle rol vervult en wil je eraan bijdragen dat we hiermee door kunnen gaan? Help ons dan. Meer informatie op vriendvandeshow.nl/bb. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.